Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicine. Ik ben Sieneke en ik werk als arts op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis. Ik wil met deze podcast eerlijke en echte geboorteverhalen laten horen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Verder heb ik een super vette geboortecursus, Beter in Verwachting, en staat er nog veel meer moois op de planning. In deze aflevering hoor je het verhaal van Lieke, die twee hele verschillende ervaringen heeft gehad en twee keer in het ziekenhuis beviel. Luister je mee? Welkom Lieke, leuk dat je vandaag mijn podcast wil zijn.
Dankjewel, leuk dat ik er ben.
Wil je je even voorstellen?
Ja, nou ik ben Lieke. Ik woon in Someren. Dat is een dorpje in het gezellige Brabant. Zal je ook wel horen aan mijn zachte G. Ik heb twee dochters van 5 jaar en 3 jaar. En ik ben getrouwd met Marcel. En we hebben sinds kort een hondje. Dus we hebben eigenlijk 3 kinderen. En ik ben vandaag lekker met mooie weer op mijn gemak naar Barneveld gereden.
Ja, super fijn dat je dat wilde doen.
Ja, was best ontspannen.
En wat is nou meer werk? Een puppy opvoeden of een baby?
Dat ik nu voor de grap zeg dat ik een baby makkelijker vind. Omdat een baby kun je zeg maar even veilig wegleggen in een box. Of die slaapt lekker op gezette tijden op een gegeven moment. En een hond, ja, die laat je alleen. En dan kom je 's ochtends beneden. En dan is een waterflesje helemaal kapot gebeten. Of er is weer een sok kwijt. En ja. Een hond moet je of constant erbij zijn en een baby kun je dan nog eventjes in de box leggen en dan lekker rommelen in de keuken zonder dat je er naast hoeft te blijven staan.
Ja, precies.
Maar goed,
het is wel heel gezellig, denk ik.
Ja, en iedereen zegt ook dat is een fase, dus ja. Dat is mijn kinderen.
Ja, precies.
Komt goed.
Je vertelt, je dochters zijn 5 en 3.
Ja.
Dus een jaar of 6 geleden grofweg werd je voor het eerst zwanger.
Ja,
denk
klopt.
Ik.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, superleuk. We zijn in 2016 getrouwd en eigenlijk vrij snel daarna was ik ook zwanger. Dus 2016 was een goed jaar voor ons. En in 2017 is Lieselotte geboren. En ja, die zwangerschap was gewoon super fijn. Echt gewoon nergens last van. Heel veel energie had ik eigenlijk wel. Ik werk in Tilburg, dus ik werd toen ook nog 5 dagen. Dus iedere dag kei vroeg op, lange dagen maken, maar ja, dat ging eigenlijk best goed. Ja. Dus daar mag ik echt niet over klagen. Dus dat was super fijn.
Mooi.
Ja, zeker.
En was je onder controle bij de verloskundige?
Ik was gewoon onder controle bij de verloskundige. Er zit eigenlijk bij ons in het dorp 1 verloskundige. Wat grotere praktijk. Met allemaal leuke, enthousiaste dames. En was ook prima.
Fijn. Ja,
ja zeker.
En heb je nog iets van een zwangerschapscursus gevolgd? Iets van voorbereiding gedaan?
Ja, ik heb eigenlijk bij de eerste zwangerschap best wel veel gedaan. Want ja, ik wou natuurlijk keigoed voorbereid zijn. Dus ik had bij ons in het dorp, was niet alleen voor de voorbereiding, ook om een beetje sociale contacten op te zetten. Want we woonden eigenlijk pas net een jaar, nou nog geen jaar in Someren. Dus ik ken ook niet zoveel mensen daar. Dus ik heb zwangerschapsyoga gedaan. Ik heb pilates gedaan. En een cursus bosvoeding. En ja, van alles.
Ja, en voelde je goed voorbereid op je bevalling?
Ja, ik voelde me heel goed voorbereid. Ik was wel zoiets van, nou, ik maak mijn bevalplan, maar een bevalling kun je niet sturen. Dus ik wil ook een beetje flexibel zijn van als het anders loopt dan gepland, dat ik daarin mee kan gaan. En ik had de ademhaling wel goed onder controle en ik had het idee dat ik goed voorbereid was.
Klinkt zeker als een
stukje
voorbereiding.
Dus dat was allemaal wel op dat moment wel goed, vond ik. Ja.
En wanneer begon je bevalling?
Nou, ik was uitgerekend op 29 augustus. En dat was eigenlijk ook een moment dat ik rond die tijd nog een extra controle had. Dan heb je natuurlijk nog controles. En toen had ik ook wel een beetje, zei ik tegen verloskundige, van ja, ik heb eigenlijk een beetje het idee dat wat stiller is in mijn buik. Dat ik er iets minder voel. Nou, dus dan moet je naar het ziekenhuis. Hè, dan gaan ze zo'n controle doen voor verminderd leven. Klinkt echt super naar. Dan denk ik van oké, volgens mij is dat het niet. Maar oké, we gaan naar het ziekenhuis. Aan de CTG was allemaal goed. Maar dan moest de dag daarna nog een keer terugkomen voor de extra check. Was gelukkig ook allemaal goed. Maar ik merkte ook wel in die dagen dat ik wat afscheiding had. Dat ik wat vochtverlies had, zeg maar. Dat ik dacht van ja, oké. Wat is dat nou? Maar ja, goed. verder eigenlijk niks mee gedaan, ondanks dat ik 2 keer in het ziekenhuis was.
Heb je het gewoon niet genoemd?
Nee, want ik dacht van ja, weet je, het zal er wel bij horen. Ja. En ja, het was ook niet zoveel dat ik me zorgen maakte, maar ik merkte wel in de loop van die dagen dat het steeds wat meer was, zeg maar. Eerst was het af en toe een beetje, en toen was het constant toch wel dat, ja, mijn inlegkruisje
gewoon... Eigenlijk constant wat vochtverlies
dus. Ja, dat inlegkruisje toch wel steeds wat natter werd ook, zeg maar. En toen woensdagavond, toen kreeg ik eigenlijk ook weeën. Ik dacht, oh, nou, het gaat beginnen. En dat was volgens mij rond 7:30 of zo. Ik zat gewoon tv te kijken. Ik had mijn bal gepakt voor de tv weeën opvangen. Een keer timen. Ik dacht, nou, dat is ook al best wel regelmatig. Toch wel om de 5 minuten. Niet heel krachtig, dus ik kon het allemaal goed opvangen. Dus toen de verloskundige gebeld. Dus ook nog even het verhaal van het vochtverlies. En zei ze, ja, nou, volgens mij zijn je vliezen gewoon gebroken. Dus... ja, dan moet je toch naar het ziekenhuis, want dat betekent dat je toch langdurig gebroken vliezen hebt. Omdat dat dus al
een paar dagen
gaande was, ja.
Maar die zag je niet aankomen, denk ik.
Nee, die zag ik inderdaad niet aankomen. Ik dacht, ja, nou oké, dat is een beetje hè, van dat vocht, dan moet je dan opvangen in een boterhamzakje. En dat probeer je dan mee te nemen.
Want dan kun je testen.
Gaan ze testen, inderdaad. Ja. Dus onder de microscoop, dus wij staan weer naar het ziekenhuis. Nou, mijn man die... is wetenschapper, dus die is heel erg gewend om met microscoop te kijken. Dus ik zag van, nou, kijk jij dan ook eventjes? Want de verpleegkundige, die was een beetje twijfelachtig. Nou ja, hij wist ook niet waar hij naar moest kijken, maar goed. Dus kijk jij dan nog even?
Weet je wat je moet zien?
Ja, ze had het wel uitgelegd, maar ik weet niet meer wat het was.
Ja, het zijn eigenlijk een soort zoutkristallen. En dat vormt, ja, we noemen dat een varentest, omdat het een beetje de vorm heeft van varens, van zo'n plant, bedoel ik.
Ja, ja, dus nou zoiets staat me wel
van
bij,
die,
ja.
Van die blaadjes, als ja, ware. Ja, ja, het ziet er ook echt wel uit. Dus je kunt het ook ijskristallen noemen, hoor. Maar het is een heel typisch, ja, maar ik doe die test natuurlijk ook regelmatig.
Ja,
dus het is
precies.
Een heel typisch plaatje.
Ja, ja, ja. Nou, ja, ik vond het, maar goed, het was uiteindelijk wel vruchtwater. Ik weet niet wat het anders had moeten zijn. Maar ja, dus langdurig gebroken vliezen.
Ja.
Nou, dus dan kom je een beetje op punt, keigoed voorbereid. Maar ja, dit is dan iets waar je eigenlijk nooit iets van gehoord had. Of ook helemaal niet wist hoe of wat. Dus was het ook van, nou, wil je dan nog even naar huis en dan morgenochtend terugkomen voor de inleiding? Want in dat ziekenhuis moest ik dan binnen 24 uur bevallen. Wegens allerlei risico's. Of wil je dan hier blijven, dat we dan morgenochtend alsnog beginnen. Dus we hadden dus, nou ja, weet je, laten we dan maar hier blijven. We hadden alles al meegenomen. En in ons hoofd zat heel erg duidelijk, moeten we naar het ziekenhuis en dan zitten we in de spit. En dan is er iets gebeurd onderweg en dan lukt het niet. Ja, maar goed.
Nou ja, maar het kan ook rust creëren door te denken, we zijn hier nu, we blijven hier nu.
Ja, we hadden op dat moment. Ja. Maar ja, goed, dan kom je natuurlijk wel zo, je zit in het ziekenhuis, je slaapt niet, het is koud, de airco staat aan, slechte nacht.
Echt wel anders dan je eigen bed.
Precies, ja. Inderdaad. Ja. En ja, je had ook niet echt, ik had ook niet het gevoel meer dat ik nog weeën had, af en toe 's nachts nog wel een keer zo weegevoel. Maar ja, goed, dus wij bleven daar lekker slapen met z'n tweeën. En ja, 's ochtends zou ik dan... ingeleid.
Doorgeleid, mij, ingeleid.
Ja, het heet niet meer officieel inleiden.
Termen worden echt een beetje door elkaar heen gebruikt.
De weeën werden opgewekt.
Want hoe lang zou je toen ongeveer gebroken vliezen gehad hebben?
Ja, ik denk dat als ik het terug zou zien, dat ik dat misschien vanaf een dinsdag, misschien zelfs een maandag wel al wat vochtverlies
en
had.
En was donderdag inmiddels dus?
Donderdagochtend. Ja, donderdagochtend.
Dus
ja.
Zeg maar zo 48 tot 72 uur is best
precies.
Een beetje.
Ja, precies, inderdaad. Ja. Dus dat is op zich wel al aanzienlijke tijd. Dus ja, nou prima. Ik aan de weeopwekkers. En ja, dat ging in dat opzicht, weet je, dat zijn van die dingen, dat je gaat gewoon mee in wat er gezegd wordt. Je weet zelf niet hoe of wat. Je gaat vanuit dat die mensen die jou helpen en begeleiden, dat die altijd het beste met je voor hebben. En daar ben ik ook van overtuigd dat dat is. Maar als het nadeel is met van die weeopwekkers, er gebeurde niks en in één keer kwamen alle weeën tegelijk.
Dus het was
van nul naar... Ja, inderdaad. Het was echt zo heftig. En ik had buikweeën. En ik probeerde er doorheen te ademen. En toen kreeg ik rugweeën en beenweeën. En ik weet nog, de verpleegster kwam aan met een bal. Van kom maar van het bed af op de bal zitten. Maar ik kon geen kant meer op. Ik wist niet meer hoe of wat. En het lukt me ook echt niet om te ontspannen. Ja, weet je, we hadden met de zwangerschapjoogs een mooi mantra geleerd. Maar dat mantra begon juist tegen te werken. Dat ik die weeën gewoon weg wou hebben. Dus ik had iets, die weeën konden niet snel genoeg weg zijn. Want mijn idee was hoe sneller die weeën weg waren, hoe sneller ik er doorheen was en hoe sneller de ontsluiting zou vorderen.
Ik was een beetje aan het vechten tegen.
Ik was heel erg aan het vechten, ja. Dus het vorderde voor geen enkele centimeter letterlijk. En toen zo rond het middaguur, denk ik, dat ik toch dacht van, ja, dan wil ik toch maar een ruggenprik. Want ja.
Want zo hou je het niet vol.
Nee, en we zaten natuurlijk pas op 4 centimeter. En ik was misschien begonnen met 2 of zo. En dan 4 uur later 2 erbij.
Dat is eigenlijk heel logisch hoor. Maar in dat perspectief denk je alleen maar, als dit nog zo lang duurt voor 10, dan hou
je
het niet vol.
Inderdaad. En je zit een beetje naar de tijd te kijken. En je had ook totaal geen ontspanning. En dat is allemaal van die dingen waar je dan achteraf op terugkijkt. Hè, van dat ik ook totaal niet in een bevalbubbel zat. Er waren allemaal mensen die steeds in en uit liepen. Er was spanning en stress. En bij mij ook. En dat je gewoon niet weet wat je overkomt, zeg maar. Nou, dus wij voor de ruggenprik naar de anesthesie. Dan moet je dus tijdens de ruggenprik de weeën opvangen. Best moeilijk. En dan gaan ze proberen te prikken. Nou, dat was, hij had geprikt. Ik denk, ik voel nog steeds niks. Nou, een beetje de dosis erbij. Ik denk, maar ik voel nog steeds alle weeën. Nou, rugprik eruit, opnieuw gezet. Dus ze hebben ze 2 keer geprikt. Nou, toen was het meteen goed. Ik kreeg nog een ijsje.
Op de recovery. Dus al dit ijsje. Ja. Dus voor al die mensen die een buis in hun keel gehad hebben.
Ja.
Wij voelen zwanger ook ik altijd kreeg water ijsjes.
Ik kreeg meteen een ijsje. Nou, kei lieve beloning. Ik voelde meteen een stuk beter.
En dat helpt ons wonderlijk.
Ja, dat was echt heel echt grappig. En moet ik toch even snel spieken een beetje qua tijdslijn. Dus weer terug naar de kamer. En toen was echt voor mij echt rust. Ik was ook weer vrolijk en ik kon weer een grapje maken. Maar het nadeel van die rugprik was wel dat ik gewoon echt helemaal niks meer voelde natuurlijk. Dus er moest ook katheter gezet worden en zo. En dus je had ook helemaal niet het idee dat je aan het bevallen was eigenlijk.
Al zat hij verschrikkelijk goed.
Precies.
Dus het heeft een beetje 2 kanten.
Inderdaad.
Maar je bent daarna inderdaad wel, je lijf is nog bezig, maar je hoofd...
Precies, dus voor mijn gevoel, ik was aan het bevallen, maar zo voelde het eigenlijk op dat moment helemaal niet meer. En het was ook weer inmiddels wisseling van de wacht. Nou, toen kwam de nieuwe verloskundige zich voorstellen. Dat was ook een man. Ik hoopte nog, ik kan me zo goed herinneren dat ik met mijn schoonzus toen erover had. Dat zij een mannelijke gynaecoloog had. Ik zei, dat lijkt me echt niks, een man. En had ik een mannelijke verloskundige. Oké, prima, dat hoort er ook nog wel bij. Komt allemaal goed, dacht ik.
Maar je voelde het toen ergens dus. Want ik bedoel, ik denk namelijk dat er fantastische mannelijke verloskundigen en artsen zijn.
Tuurlijk.
Dat kan ik uit mijn werk rustig zeggen.
Zeker.
Maar jouw gevoel was dus eigenlijk op dat moment al dat je niet comfortabel bij was.
Nou, niet zozeer dat het de man was, maar meer dat ik dacht van eigenlijk alles wat ik in mijn geboorteplan had gezet van dat zou ik niet willen. Ik had natuurlijk niet specifiek genoemd, ik wil geen mannelijke verloskundige. Maar wel waar ik in mijn hoofd zoiets had van, die zijn er zo weinig. De kans dat ik daar krijg is zo
dat
klein.
Dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
Had ik dat dus wel. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk voor mij niks bijgedragen in het gevoel van veilig voelen of zo. Maar dat was wel op dat moment zo'n ding dat ik dacht van dat kan er dan ook nog wel bij. Nou, het was het einde van de middag. Kwam eens een keer iemand kijken van hoe het ging. En het was ook zo'n beetje over, we moeten nou toch wel een beetje gaan beginnen met die persfase. Even kijken hoe de ontsluiting is. Nou, dat was 9 centimeter.
Hartstikke mooi,
want dat betekent dat ik eigenlijk dus de baby kon komen. Maar dan heb ik hier dus staan dat 4:15 was. Kan ik me niet meer zo goed herinneren of dat nou echt klopt. Want die ruggenprik werd uitgezet met het idee dus dat
je weer best kan worden.
Ja, en dat de weeën zelf
helemaal niks.
Dus dat die weeën zelf op gang zouden komen. En toen, eigenlijk zo rond 6:30 pas, kwam dus weer iemand. Het zal intussen vast nog wel weer iemand zijn geweest. Maar zo heb ik dat toen opgeschreven en ervaren. Dat 6:30 eigenlijk pas weer iemand kwam. En dat toen echt op de klok gekeken werd. Van maar nou moet die baby toch echt wel komen. Want dit gaat wel heel lang duren. Dus toen moest de persfase op gang komen. Maar ik voelde echt letterlijk niks.
Okay,
Zou ik me dan nog echt zo goed herinneren is dat, je ligt dan op bed, in de beugels, vol licht. Er waren allerlei mensen in de kamer. En ik moest op de monitor gaan persen, want ik voelde een wee wel, maar of het een perswee was of een gewone wee, ik had geen idee.
Nee.
Dus ik moest echt kijken op monitor dat er een piek kwam. En toen werd er gezegd, moet je gaan persen. Dus gewoon echt op traditionele wijze, hap, lucht, kin op de borst en, 9 tellen persen of zo. En het werd ook nog gezegd van, je moet persen. Ik zei, maar dat doe ik toch. En achterin was er iemand aan het roepen van, je moet zo doen. Ik denk, maar ik voel toch niks. Ik weet niet wat ik doe. Geen idee. Dus gewoon op kracht, op gevoel. Nou, toen moest op een gegeven moment de gynaecoloog erbij komen om met de zuignap Lieselot te begeleiden, zei ze dat dan zo mooi.
Dat woord is jou bijgebleven.
Ja, ja, daar zei ze ook echt van, ze gaan haar begeleiden naar buiten toe. Dus niet trekken of zo, maar gewoon begeleiden.
Vond je dat positief?
Of vond ik heel positief. Ja. Dus voor mijn gevoel is het ook echt zo gegaan dat ik al het werk heb gedaan en dat zij gewoon haar begeleid heeft.
Ja.
En ik hoop ook te geloven dat dat ook echt zo was. Dat ze niet echt heeft zitten trekken, maar goed. Maar ja, dan moest dus uiteindelijk dan ook nog geknipt worden. Dat was ook een ding wat ik dus ook niet had gewild. Wat ik ook in mijn geboorteplan had gezet.
En hoe is die beslissing gegaan? Heb je daarvoor je gevoel een zegje in gehad?
Ja, dat vind ik, zoals ik het toen ervaren had, was het meer zo van, we gaan een knip zetten, vind je dat goed? Dus eigenlijk al van ja, dat je niet echt ja of nee kan zeggen. En het is in the heat of the moment. En op dat moment vind je alles goed. Want ja, je ligt daar al weet ik hoeveel uur.
Je wil alleen maar die baby.
Precies, inderdaad. Dus ja, weet je, prima, doe maar. Maakt niet uit. Daar heb ik ook opgeschreven. Dat is iets waar ik me niet meer kon herinneren. Maar ik terug heb gelezen in het geboorteverhaal wat ik toen geschreven heb. Dat nu weet ik het wel weer, nu ik het terug had gelezen. Van net voordat die slot geboren werd, had ik toen heel even zo'n angst had van, als ik maar wel dat moedergevoel krijg, dat liefdesgevoel, gewoon door alles wat hier nu gebeurd is in die afgelopen paar uur. Want dat is best wel heftig geweest en heeft me heel veel kracht en energie gekost. Maar ja, toen kwam ze er, best op mijn buik gelegd. En het was meteen, alles was goed. Een uur later wist ik bewijs al niet meer wat er allemaal gebeurd was. Nee. Gewoon, ja, dat was,
er ging al je aandacht naar haar.
Ja, en dat is gewoon heel mooi. Gewoon, ze was er. En ja, dat je gewoon denkt van, ja, zou ik het nog een keer doen? Ja.
Grappig, hè?
En ik van, eigenlijk viel het wel mee, zeg maar, achteraf. Ja. En dat is eigenlijk, ja, dat heb ik toen ook heel lang gehad. Van eigenlijk, ja, het was wel heftig. Maar ja, en, ja, misschien ook dat je achteraf zoiets, ja, dat klinkt ook heel raar om te zeggen. Maar op het moment dat je zwanger bent, zijn heel veel mensen die gaan hun bevalverhaal vertellen. Hè? Mm-hmm. Gevraagd en ongevraagd. Je krijgt alles krijg je te horen. Allerlei verhalen. En er zaten heel vaak minder fijne bevallingsverhalen bij. En dat ik toen misschien ook zoiets had van, oh ja, ik ben nou ook iemand die gewoon een stoer verhaal kan vertellen of zo.
Dus ik heb dit ook meegemaakt.
Ja, maar het is eigenlijk heel raar dat je denkt van, het is heel heftig geweest. En dan door dat te kunnen vertellen, dat je
dan
juist
je
heel
erbij
krachtig voelt van, ik heb dit gedaan, zeg maar.
Ja.
Totdat ik een keer iemand sprak die een hele mooie, zachte, fijne bevalling had. Gewoon in het ziekenhuis, in bad, met haar eigen verloskundige bij. Dat ik dacht van, oh, maar dat had dan dus eigenlijk ook kunnen. Oké. Dat was ook heel raar.
Dat je denkt, oh, er was echt al nog een andere optie.
Ja, precies. Misschien op dat moment niet. Achteraf.
Nee, kijk, dat is natuurlijk gewoon weer het ingewikkelde. Is dat je inderdaad in een soort van, ze noemen het ook wel, cascade van interventies terechtkomt.
Ja, precies.
Hè? Dat is, deze bevalling is daar echt wel een heel klassiek voorbeeld
precies,
van.
Ja.
Langdurig gebroken vliezen, inleiding, ruggenprik, vacuümextractie.
Precies.
Dat is een beetje bijna de klassieke.
Ja, maar dat is ook. Ja.
En voor elk van die beslissingen denk ik ook dat je, nou ja, heel wel overwogen, zelfs in dat moment een
precies,
keuze hebt gemaakt.
Precies, zeker. En zo kijk ik er ook op terug.
Maar dat betekent nog steeds niet dat je het dan positief moet zien.
Nee. Alleen het enige wat, precies, alleen het enige wat ik zelf achteraf denk, maar dat is ook een beetje ontmom van waar we het net over hadden, van wat je niet weet, weet je niet. Er zijn ziekenhuizen waarbij je bij langdurig gebroken vliezen niet binnen 24 uur zou moeten bevallen, maar waarbij je 48 uur of misschien soms wel 72 uur de tijd krijgt om het zelf op gang te brengen. En dan denk je, ja, als ik dat nou had geweten, had ik misschien toch nog langer naar huis gegaan. Ja. Thuis nog geprobeerd die weeën gewoon zelf op te wekken. Dat je een meer natuurlijke verloop had gehad. Maar
dus daar heb je het gevoel dat je misschien toch wel een stukje informatie hebt gemist.
Ja.
Want in mijn ervaring, hè, van, ik ben dokter sinds 2016. Dus het is altijd een
beetje
de vraag van, hè, van wat. Maar heb ik altijd, nou ja, in die zin zijn er ziekenhuizen wel een beetje verschillend in wat het advies is.
Ja.
Maar inderdaad, of je uiteindelijk beslist en wanneer je dan ingeleid wil worden, is eigenlijk altijd een moment van counseling.
Ja.
Dus dat je met mensen bespreekt. Hè, joh, we weten gewoon dat na 24 uur je meer risico op infectie hebt. Maar we weten eigenlijk niet zo goed of dat in die 24, 48 uur daarna nou heel veel groter wordt.
Ja.
Of dat het een beetje hetzelfde blijft.
Ja.
Mogelijk wel hetzelfde.
Ja.
En dat na 72 uur we het eigenlijk niet zo goed meer weten, omdat we al jarenlang iedereen inleiden.
Ja, ja.
En bijvoorbeeld bij mensen die te vroeg gebroken vliezen hebben, als in bij een te vroeg termijn, dus prematuur, daar wachten we tot 37 weken af. Ja. Dus er zijn soms mensen die weken gebroken vliezen hebben. Ja. Het enige is alleen dat de kans dat die bevalling nog spontaan op gang komt, als de dat de eerste 3-4 dagen niet doet, dat neemt gewoon een beetje af.
Ja,
de kans namelijk dat je spontaan gaat bevallen na het breken van de vliezen is de eerste 24 uur eigenlijk het grootst.
Ja.
En daarna heb je nog zeker een goede kans om te gaan bevallen. Maar zien we gewoon dat percentage van vrouwen die spontaan de week krijgt gewoon afneemt.
Ja.
Maar daarin heb je zeker normaal gesproken een keuze. En die heb je niet ervaren, die keuze.
Nee, helemaal. Dat was gewoon, dit is het protocol. En ook wat jij net zegt, kijk, de weeën waren al natuurlijk begonnen. Want ik had al weeën, zeg maar, voordat ik de verloskundige belde, zeg maar. Dus, maar ja, dan weet je, allemaal dingen in hindsight.
Het is een soort van afgezakt door alle toeters en bellen.
Precies.
En
weet je, het is zoals het is. En zoals ik het nu heel stoer zeg, moet ik wel erbij zeggen, toen ik voor de tweede keer zwanger werd, dacht ik natuurlijk, nou, dit gaan we dus niet meer zo doen. Want ik wil ook die mooie bevalling, wat dat meisje tegen mij vertelde. Ja. Gewoon met je eigen verloskundige in bad. Nou, dan misschien wel in het ziekenhuis als het liefst, of als kan het liefst nog thuis. Maar ja, als dat kan, dan wil ik dat natuurlijk ook ervaren.
Ja, nou, maar dat is ook denk ik heel sterk dat je dat voor jezelf wenst.
Dus
eigenlijk kwam het, toen je voor de tweede keer zwanger werd, weer nog meer boven?
Ja, eigenlijk wel. En dat vond ik dan ook wel weer heel bijzonder. Want toen zat ik dus weer bij de verloskundige. Was van, nou, wat voor cursus ga je doen? Ik had echt iets van, ja, ik denk dat ik niks ga doen. Want ik heb voor mijn gevoel er helemaal niks aan gehad. Mm-hmm. Dan zei ze, nou, maar misschien moet je dan eens voor de hypnobirthing gaan kijken. Ik denk, nou ja, oké, kan. En er was bij ons in de regio was één iemand die gaf dan van die gratis introductieavonden. Mm-hmm. Dan was ik met mijn man naartoe geweest. Dat weet ik nog heel goed. Dat toen ik in de auto zat, moest ik keihard huilen. Ik echt dacht van, oh, ik heb dit nodig. Mm-hmm. Want zij beschrijft precies hoe ik had kunnen voorkomen wat de eerste keer was gebeurd. Dus dit moet ik doen.
En wat was het wat je voor je gevoel had kunnen doen om het te voorkomen?
Nou, ik denk een stukje communicatie en ook weten welke keuzes er zijn. Welke opties je hebt.
Dus het was een hypnobirthing cursus die ook veel informatie mee gaf. Want je hebt heel veel verschillende cursussen.
Ja, er zat heel veel informatie over inderdaad.
Dus dit is meer dan alleen de ademhalingstechniek. Ja. Want hypnobirthing in de basis is natuurlijk gewoon een ademhalingstechniek.
Precies, er was inderdaad ook heel veel voorlichting over de keuzes, de opties, het stukje brains. Als ze dit zeggen, wat kun jij dan doen om daar dan over na te denken of mee om te gaan?
Kennis en communicatie. Mooi, tof.
Precies. En dat heeft mij toen heel, was echt een eye-opener. En zoals ik dus zwanger van Emily. En op zich liep die zwangerschap best wel goed. Ik had wel best wel vaak dat ik dacht van, ja, ik ben wel moe zo in de middag. Maar ja, ik had natuurlijk een eentje rondlopen. En ik was ook niet meer de allerjongste. Dus, en ik werkte. En ik moest vroeg op. Dus dat is allemaal wel erbij horen. En ze groeide heel goed. En toen met de 36 weken echo. En toen zei de verloskundige, ze is wel heel groot. Mm-hmm. Misschien toch eens even een suikertest doen. Ik denk, suikertest. Ik ben altijd kei gezond en fit. En ik sport. En oké, doe maar. Had ik zwangerschapsdiabetes. Met 36 weken. Dat ik ook dacht van, nou, toen viel heel mijn droom voor mijn ideale bevalling weer helemaal in duigen.
Ja.
Ik dacht, ik wil in bad bevallen. Ik ga helemaal alles natuurlijk doen. En ik wil thuis bevallen. Nou, dat was meteen, dat kon allemaal natuurlijk niet meer met zwangerschapsdiabetes. Of tenminste niet in dat ziekenhuis waar ik
want dat is niet altijd zoals gezegd, hè?
Ja, dat bleek echt inderdaad.
Heel erg aan natuurlijk wel de ernst en al dat
precies.
Soort dingen.
Maar, inderdaad. Dus, en het was wel zo met de diabetes. Ik ging op dieet en het was echt meteen onder controle.
Dus eigenlijk had je milde zwangerschapsziekte.
Eigenlijk wel, inderdaad. Ja, en dan moet ik eigenlijk ook nog even niet vergeten bij te zeggen dat de hypnobirthing docent was ook doellijnopleiding. Mm-hmm. En ik had ook zoiets, ik had met Marcel erover. Ik zei van, ja, ik zou het eigenlijk toch wel heel fijn vinden als ze erbij is. En het was achteraf ook een beetje onzekerheid vanuit mezelf. Omdat ik bij de eerste bevalling natuurlijk helemaal niks vanuit mijn eigen gevoel heb kunnen doen. Vanuit mm-hmm. mijn eigen, uiteindelijk wel vanuit mijn eigen kracht. Maar gewoon helemaal niet gevoeld heb hoe bevallen mm-hmm. is. Dat ik zat van, ik wil dat zij erbij is om eventueel te helpen met de ademhaling. Of om tips te geven. Of gewoon een stukje onzekerheid vanuit mezelf. Mm-hmm. Dus dat was ook onze doula. En toen had ik dus die zwangerschapsdiabetes. Ik was helemaal ontdaan, huilen en overstuur. En helemaal in mineur. En toen had ik mijn haar erover, zei ze, we kunnen even kijken naar de opties. Misschien zou je nog wel thuis kunnen bevallen. Misschien kan je nog naar de eerste lijns terug. Probeer ook eens met de gynaecoloog te kijken van, Wat zijn de opties? Nou, dus wij naar het ziekenhuis weer. Ik gesprek gehad met dezelfde gynaecoloog die bij de eerste bevalling was. Denk je op zich van, nou, dat was op zich wel fijn. Dus ook alles besproken van, nou, hè, zo was het de eerste keer gegaan. Dat willen we nou niet meer. We willen het zus en zo doen. Dus ik eigenlijk, ja, oh ja, inderdaad. En liefst terug naar de eerste lijnsverloskundige. Ja. En ik wil zo graag in bad bevallen. Nou ja, dat begon natuurlijk al mee. Binnen het protocol in dat ziekenhuis zou ik met 38 weken ingeleid moeten worden. Uit angst voor een te grote baby, wat dan problemen zou kunnen opleveren bij de bevalling. In bad bevallen kon niet. Ze hadden geen bevalbad, alleen een vast bad. Kon ik twee in opvallen, maar dan moest ik daarna naar de kamer om voor de uitdrijving. Ja, dat waren allemaal dingen. Nou ja, goed, ga een beetje concessies doen. Van nou oké, okay, dan zou ik misschien nog wel in dat bad kunnen bevallen. Ja, oké, okay, ja, nee, ja, inleiden wil ik echt niet. Nou ja, dat moest toch echt wel. Oké, okay, nou kunnen we dan die oxytocine dan rustig opbouwen. Nou goed, dat kon dan nog wel. Ze had alles opgeschreven. Heel lang gesprek hadden we gehad. Ik denk wel van een uur, misschien wel anderhalf. Dat we ze zat, nou oké, okay, hier kunnen wij mee leven. En op het einde van het gesprek zei ze, oké, okay, dan ga ik het ook nog even met mijn collega over hebben. Want in de tijd dat je uitgerekend bent, ben ik met vakantie. En toen dacht ik echt van, oké, okay, dus ik heb hier nou anderhalf uur zitten vertellen wat ik wel en niet wil. Om het vervolgens door iemand anders de bevalling te moeten laten doen. Die dan misschien wel denkt van, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of daar kan ik me niet in vinden. Mm-hmm. Dus ik had echt van, nou, oké, okay, heel bijzonder dit. Dus nou, toen met die doula erover gehad, zei ze, nou weet je wat, misschien moeten we eens even kijken bij het andere ziekenhuis in de regio. Dus ik 38 weken zwanger. Nou, wij daar naartoe. Mannelijke gynaecoloog, weet ik nog.
Ja, er zijn er best een hoop hoor.
Ja, precies.
Je weet dat het er niet zoveel zijn. Er zijn niet zoveel mannelijke verloskundigen. Er zijn er een handje vol. Ja. Maar mannelijke gynaecologen zijn er echt wel een hoop.
Maar goed, ja, daar had ik natuurlijk na de eerste ervaring helemaal geen moeite mee.
Dat scheelt alweer.
En nou, dus heel het verhaal gedaan, hè. Diabetes, alles was onder controle. Mijn wensen, hoe ik mijn bevalling voor me zou willen zien. En ook de hoop dat ik terug kon naar de eerste lijn verloskundige. Gewoon om alsnog in overleg met hun thuis te bevallen. Of eventueel polyklinisch in het ziekenhuis. Maar in ieder geval dat dat medische,
onder begeleiding van je eigen
ja, dat dat medische eraf is, zeg maar. Ja. Nou, hij zei van, nou, ik kan me daarin vinden, maar ik wil het wel nog even checken met de verloskundige hoe hun erin staan. Nou, dat had hij gedaan. Gelukkig stonden hun er ook gewoon voor open. Super fijn. Ik kwam terug in de rust. De laatste twee weken dacht ik van, oké. Okay.
Maar wat een dapper besluit om ook naar dat andere ziekenhuis.
Nou, precies. En dat is dus wel iets, dat zou je zelf, dat was echt door die doula, dat zei dat zij van, nou, laten we dan gewoon eens kijken wat daar kan.
Dat is echt een hele grote meerwaarde.
Precies.
Dus
en
geweest.
Heel laat in zwangerschap, maar dat, voor mij was dat echt gewoon, dat gaf zoveel rust en ik voelde me ook echt gehoord en ik kreeg een rondleiding en ja, gewoon echt fijn, zeg maar. Mm-hmm. Even van, oké, okay, nou dit voelt supergoed. Kon ook in bad bevallen, maakte allemaal niet uit. Het was gewoon, u kon zich gewoon helemaal vinden in wat wij wouden. En het is niet zo dat wij allemaal dingen wouden die onrealistisch waren. We hadden inmiddels natuurlijk ook het geboorteplan een beetje bijgesteld aan de hand van de situatie, maar het was wel wat ik wou binnen de mogelijkheden, zeg maar. Dat was super fijn. En ja, dat zag er allemaal goed uit. Toen was het, Emily is 18 juli geboren. En toen in de nacht van 17 juli was ik aan het slapen. Toen voelde ik echt dat mijn vruchtwater
en hoe
brak,
was
zeg
het
maar. Ja, ze was op 18 juli uitgerekend. Dus precies,
Je doet het prachtig bij 40 weken.
Helemaal goed, ja, precies. Dus was 's nachts, dus ik denk, oké, vruchtwater is gebroken, maar ja, eigenlijk zou je dan moeten kijken hoe het eruit ziet. Maar ik dacht, ja, ik ga gewoon verder slapen. Dat zie ik morgenochtend wel. En toen keek ik en zag toch dat het een beetje, het was niet helder, zeg maar. Het was een beetje geel, licht groenig, zo. Nou, is verloskundige gebeld, 's ochtends van, nou, een vruchtwater gebroken. Maar ja, het is niet helemaal helder. Ze kwam ze kijken. Ze zei ook van, ja. Het was niet meteen, hè, we moeten nou iets gaan doen. Het was een beetje twijfelgeval. Zij zei, nou weet je, kom over anderhalf uur nog een keer terug. En dan kijken we even hoe het dan vol staat. Maar het werd wel steeds wat donkerder, zeg maar. Ja. Wat groeniger. En zij zei, ja Lieke, ja, ik vind het toch vervelend om te zeggen. Maar we moeten toch naar het ziekenhuis. Dus ik denk, nou, daar gaan we weer. Moet ik weer naar het ziekenhuis.
Dus voor de samenvatting in het vruchtwater
gepoept. Ja, inderdaad. Dus dan krijg je weer allerlei protocollen. Dus ik denk, nou, daar kan ik alsnog niet in bad bevallen. Dan moet ik daar alsnog ingeleid worden. En heel mijn hoofd begon dan weer allemaal helemaal in het negatieve. Dus ik vroeg, ik zeg, ga je dan wel mee? Zij zei, ja, ik ga mee. Dus zij mee naar het ziekenhuis voor de overdracht. En dat is dan ook wel weer grappig als je het terugleest. Zoals ik het teruglees, heb ik daar nog een hele goede overdracht gehad met de verloskundige van het ziekenhuis en mijn eigen verloskundige. In mijn beeldvorming had mijn verloskundige de gehele overdracht gedaan. Maar schijnbaar heb ik daar zelf ook nog heel duidelijk en krachtig gecommuniceerd. Nou, super dat ik dat gedaan heb. Ja, daar heb ik me niks meer van. Ja. Maar goed, maar het was wel heel fijn, want we waren wel heel duidelijk in. Ik wil gewoon niet ingeleid worden met die oxytocine. Dat wil ik gewoon niet meer. Nee. Nou, dat was ook van, nou oké, dan kijken we het nog eventjes aan. En ik ben toen in de middag, ik denk rond een uur of 2, 3 in het ziekenhuis gekomen. Dan zei ze, nou dan kijken we het nog aan tot de volgende ochtend. Of het lichaam het zelf oppakt, of de weeën op gang komen. En mocht dat niet zo zijn, dan moeten we toch kijken of je dan alsnog die weeënpekkers moet gaan krijgen. Nou, dat is goed.
Want was dat, ik bedoel, je zegt heel duidelijk, ik wilde dat absoluut niet meer. Nee. Waren daar voor jou in een soort van, nou ja, zij zeggen dan wel tot de volgende ochtend.
Ja.
Hoe voelde dat toen voor jou?
Nou ja, het was eigenlijk vooral mijn man die toen zei van, dat is genoeg tijd, dat komt goed. Oh, ja, en ik had zelf ook zoiets van, nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Dus toen natuurlijk ook alles gedaan.
Maar dat bood je gewoon ruimte.
Dat bood me heel veel ruimte en heel veel rust. En we waren wel heel duidelijk van, we willen niet gestoord worden. Het liefst wouden ze natuurlijk CTG. Ik zei, nou, zou dat dan misschien ook kunnen dat we nou controleren en dan later nog een keer? Zei ze, nou, is goed, dan doe het nou. En dan rond een uur of 7 dan nog een keer. Vond ik helemaal goed. Vond ik heel fijn dat ze daarvoor open stonden. Het was keimooi weer, dus we mochten ook gewoon nog een wandeling maken 's avonds. Gewoon even nog met z'n tweeën. Ik had de weeën gewoon zittend op mijn bevalbal voor het raam gedaan. En ik zat gewoon lekker naar buiten te kijken naar de meneer die zijn tuin aan het sproeien was. En de buren die aan het kletsen waren. Dus ik was helemaal ontspannen.
Hele andere sfeer.
Hele andere sfeer. We werden ook gewoon echt niet gestoord. Er kwam niemand de kamer in. Heel fijn. We zijn nog 2 keer wezen wandelen zelfs. We zijn nog een keer gaan eten in het restaurant. Gewoon heel ontspannen. Maar ja, ik voelde wel, mijn lichaam pakt het echt wel op. Op een gegeven moment dacht ik wel, ik ga nog even kolven. Gewoon voor die extra, hè,
dat geeft extra goed op gang komt.
Dus precies, inderdaad. Dus ik dacht, alles wat ik kon doen om die weeën goed op te wekken. En het laatste rondje dat we zijn gaan lopen, moest de rolstoel ook mee. Want waren de weeën echt wel heel krachtig. Dat ik soms echt even moest zitten om ze op te vangen. En toen was het zo ergens in de nacht. Ik denk 1 uur of 12 of misschien 11:30. Dat toch een keer de verpleegkundige even kwam kijken. En dat Marcel ook zei van, nou zijn de weeën toch wel heel heftig. Maar ik had nog steeds iets van, ja, het is wel heftig, maar het is allemaal wel te doen. Ik heb volgens mij zelfs ook nog een keer ergens geslapen, een uurtje of zo. Maar het was gewoon heel anders. Ik was gewoon heel ontspannen. Ik vond het helemaal niet erg dat die weeën er waren, in tegenstelling tot de eerste keer.
Ja.
De eerste keer dacht ik, die wee moet weg. Nu dacht ik van, nou, laat die weeën maar komen.
Mm-hmm.
Ja? Dan krijg je die mooie affirmatie van, iedere wee brengt me dichter bij mijn baby. Dat dacht ik letterlijk iedere keer. Ik denk, het is, kom maar. Zo, ja, het was gewoon heel anders.
Dus in plaats van,
anders.
Ga weg, zei je, kom maar.
Ja, ik zat ze echt heel gewoon te ontvangen, te mediteren, te affirmeren. Dus ik zat helemaal in mijn bubbel. Nou, toen was, dus ik denk rond 11:30, 12, dat de weeën wat heftiger waren. Dat ik zei van, ja, misschien moeten jullie het bad gaan opzetten. Ja. Hadden ze al gedaan. Dus het bad stond gelukkig al klaar.
Stiekem best wel door.
Ja, precies, inderdaad. Dus waarschijnlijk zijn ze een paar keer terugkomen kijken, wat ik gewoon helemaal niet doorgehad heb.
Niet storend in elk geval.
Precies, dus inderdaad. Spannend. Precies, want het bad stond al helemaal klaar. Dus
het verstoorde niet jouw focus.
Nee, precies. Dat is echt super fijn. En toen moest de doula natuurlijk ook nog gebeld worden, want die moest ook nog komen. Want
het
zou jammer zijn als ze piste.
Ja,
die moet ook nog komen. Nou, en toen weet ik nog dat ik in bad stapte. En op het moment dat ik in bad stapte, dat ik echt een perswee voelde. Ik echt dacht van, maar ik wist ook niet wat, ik wist dat het een perswee was, maar ik had het vorige keer natuurlijk niet ervaren. Dus het overviel me echt heel erg. Dus dat ik ook misschien een beetje angstig zei van, oh, volgens mij heb ik een perswee en dat. Die verpleegkundige zei van, ja, overvalt. Dus ik zei, ja. Goed, in bad gaan zitten, ontspannen weer. En toen, merkte je gewoon meteen dat je al, las ik ook hier meteen in die transitiefase al zat, dat ik gewoon die persfase gewoon inging, zeg maar. Ja.
Wat een goede timing.
Ja, ik zat precies net in bad. En achteraf dacht ik, ja, ik had het bad natuurlijk al lang en breed kunnen gebruiken om die weeën op te vangen.
Maar het ging je daarvoor ook gewoon goed af.
Precies, ja, inderdaad.
Dat heb je ook gewoon in het moment gedaan.
Inderdaad, ja. En ja, de doelen was eigenlijk nog net op tijd. En ja, dus gewoon hele mooie badbevalling gehad. Ik denk dat die hele persfase 3 kwartier misschien 1 uur geduurd heeft.
Vanaf dat je in bad stapt.
Ja,
tot,
ja. En ik heb zelf Emily opgevangen, uit bad gehaald.
Ja, wat goed.
En dat was gewoon echt. En ja, wat me ook heel erg bijstaat, is dat gewoon mijn man zat er, de doula zat er. Af en toe zei iemand iets. Op de achtergrond stond zo'n repeat affirmaties en hele mooie muziek die ik zelf had uitgekozen. En de verloskundige die zat gewoon op het stoeltje in een hoekje. Gewoon te observeren.
Ja, je deed het gewoon.
Ja, ja. Ze hebben op een gegeven moment wel nog schedelelektroden gezet. Omdat de CTG die ik om had, die viel natuurlijk steeds af.
En
die
deed het niet. Ja, soms gaat het heel goed en soms wil het niet.
Precies. Dus ik had iets van, nou, dat is ook prima, weet je. Als hun dat vertrouwen geeft om mij te kunnen doen wat ik wil doen.
Ja.
Helemaal goed.
Want dat is dan natuurlijk toch ook dat stukje, baby heeft meconium het vruchtwater. Ja, dat kan natuurlijk van stress zijn.
Ja, inderdaad.
Want
ja.
Had jij vertrouwen in hoe het met je kind ging? Of had je daardoor ook wel een soort van, nee, ik vind het fijn dat ze checken?
Nee, ik heb eigenlijk geen enkel moment twijfel of angst of bezorgdheid gehad. Het was denk ik meer een tegemoetkoming van, nou, als jullie dat fijn vinden om dat te monitoren, vind ik dat. En het was ook een minimale ingreep. Ze hadden, ik hoefde het bad niet uit.
Nee.
Het was, ja, weet je, het was geen verstoring in het proces, gelukkig. Dus dat was ook heel fijn. En ja, dat was echt, toen ze geboren was, dat je denkt van, dus zo kan het ook.
Ja, wauw.
Ja, het is echt super, super bevalling.
Wat maakt deze tweede ervaring met hoe je terugkijkt op je eerste ervaring?
Ja, bij de tweede ervaring heb ik echt het gevoel gehad dat de bevalling is verlopen zoals ik wou. Echt van hoe ik het voor me zag. En natuurlijk heb ik het wel echt moeten bijschaven. Hè? Want we gingen van in bad thuis naar een ziekenhuisbevalling.
Ja.
En uiteindelijk toch nog door goed na te denken, goede informatie, goede gesprekken ook echt met de verloskundige en in het ziekenhuis. Dat je toch nog kunt doen wat je wou. Dat je gewoon je gehoord voelt. En dat dat vooral het belangrijkste is. Dat hun open stonden voor wat wij wouden. En dat ook achteraf bleek wat we wouden, dat niet onrealistisch was, zeg maar.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel het verschil geweest voor jou. Dat je voor je gevoel in de eerste ziekenhuis te horen kreeg.
Precies.
Wat jij wilt, dat kan niet.
Ja, precies.
Was ze uiteindelijk te groot?
Ze was wel een stuk zwaarder, maar ja, wat is te groot?
Ja, nee, ik bedoel volgens de curve.
Ja, volgens de curve wel. Ja, volgens de curve, ja.
Was gewoon nieuwsgierig
was
meer van
P85 was ze.
Oh, nee, maar dat is niet te groot, hè?
Nee, nou ja, zo ook wel.
P85 vind ik niet te groot, ja.
Nou,
dat
precies.
We gaan... Ik zeg altijd, er zit er maar eentje op de P50 van de 100, hè?
Ja, nou precies.
P85, het is een flink kindje, maar het is
precies.
Niet
en
ze niet
was
te
ook
groot.
500 gram zwaarder dan Lieselotte. Maar ja, dan denk ik weer eerste kindje, tweede kindje, meer ruimte.
Ja.
Dus uiteindelijk, ja, weet je.
Ja.
Dus ja, dat was wel heel bijzonder. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Dat, ja, dat ook zelfs de verloskundige en de verpleegkundige echt tegen mij nog zeiden achteraf, oh, zo'n mooie bevalling.
Ja, dat snap ik helemaal.
Ja.
En dan helpt het natuurlijk ook nog dat het gewoon een tweede is. Dat
ja,
ook
zeker,
nog
zeker.
En uitdrijving vaak
ja,
iets makkelijker.
Precies. Ja,
ja.
Ja,
nou,
ja,
prachtig.
Ja. Dus dan hoop ik ook met dit verhaal dames te kunnen inspireren van, hè, het is niet altijd wat het lijkt, zeg maar. Ja, als je een bepaalde indicatie hebt of een tegenslag, probeer dan ook ja, toch.
Nee, dus
je hoeft je niet altijd bij neer te leggen, zeg maar. Stel je vragen, blijf in gesprek, informeer je. Zorg dat wat je wil, dat wel overwogen is. Dat je beslaagd ten ijs komt. En dat helpt denk ik ook heel erg in de communicatie. Dat als jij kunt laten zien waarom je iets wil en dat je weet dat misschien zou moeten kunnen binnen de richtlijnen in overleg. Maak dat bespreekbaar.
Ja, precies.
Ben niet bang om door te vragen en net iets verder
ben ik
te gaan.
Nee, helemaal mee eens, ja.
Kost wel energie, maar dan krijg je ook wel wat.
Ja, en dan merk je dus ook wel het verschil van dat als je weet wat de opties zijn, dan
precies.
Weet je weer wat te kiezen valt.
Precies.
En dan kan je kiezen wat er bij jou past.
Precies.
Ja,
ja inderdaad. Ja, zeker.
Eigenlijk heb je het hiermee al een beetje gezegd, maar ik vraag aan het eind van elke podcast altijd, wat zou je inderdaad nou meegeven aan een vrouw die nu zwanger is en die misschien binnenkort gaat bevallen?
Ja, kijk goed naar jezelf wat jij wil. En zorg dat je goed voorgelicht bent. Zeg maar de keuzes die jij maakt en wil maken, dat jij weet waarom je dat wil. En dat je dat ook duidelijk kunt en durft te communiceren. Er zijn zoveel vrouwen die, zeggen van, ja, die zich bezwaard voelen om duidelijk te zijn in wat ze willen. Mm. Gewoon dat ze zeggen, ja, maar... Ik zeg altijd van, ja, maar het is jouw bevalling. Het is jouw lichaam. Zorg gewoon dat je dat kunt ervaren zoals jij dat wil. Want ja, bevallen doe je niet maar één keer meestal. Maar iedere bevalling is uniek. En zorg gewoon dat jij daar gewoon
die
goed terug...
Die bevalling
doe je maar één keer, ja. Ja. En zorg dan gewoon dat jij daar op terug kunt kijken met het gevoel dat het vanuit jou zelf ging. En dat het je niet overviel of overkwam.
Ja.
Dat is gewoon een nagevoel, zeg maar.
Ja.
En wil niet zeggen dat je meteen een trauma hebt. Want ik bedoel, mijn eerste bevalling overkwam mij ook, achteraf gezien. Maar ja, ik heb er geen trauma aan overgehouden. Het is meer dat ik voor de tweede keer wist van dit wil ik niet, maar wat wil ik dan wel?
Ja, en daarin heb je, dat klinkt altijd een beetje hard, maar soms heb je die eerste ervaring ook een beetje nodig.
Ja, misschien wel.
Maar daarin helpt het denk ik als je voor je eerste bevalling misschien wel toen al die hypnobirthing cursus gedaan hebt met al die kennisvoorbereiding.
Ja, dat wel anders misschien was gelopen. Ja. Maar ja, goed, je had ook weer vrouwen die doen helemaal niks en die hebben een topbevalling. Ja, weet je,
dat stukje heb je niet in de hand, hè?
Nee, zeker niet. Nee.
Maar wat jij in voorbereiding doet, heb je wel in de hand.
Nou, precies, ja. En dan denk ik ook wel weer, want je kunt je ook nog wel zo goed voorbereiden. Maar ja, je kunt je niet op voorbereiden dat je kindje in het vruchtwater poept. Of dat je in één keer zwangerschapsdiabetes krijgt. Maar ja.
Nee, maar als je weet wat dat inhoudt.
Precies.
En daar dan in gesprek gaat over wat er nog wel en niet kan. Kan er soms meer
zeker.
Dan je denkt.
Ja, precies, ja. Zeker. Ja. En ik ben misschien ook niet bang om andere keuzes te maken. Hè? Net als wat jij net zei, dat is eigenlijk spijker op de kop. Van weet wat je wel kan en probeer dat te bespreken. Maar als je in een omgeving bent waarbij voor je gevoel het niet te bespreken is. Omdat de protocollen zo vast zijn en zo afgekaderd zijn. Dat ze daar niet van af willen of durven wijken. Ja, misschien dan toch ook verder kijken of verder vragen of...
Ja, zeker.
Of je verloskundige inschakelen om hulp of advies.
Precies, ja. Dankjewel.
Dankjewel voor het verhaal. Leuk dat ik mag komen.
Dit was het verhaal van Lieke. Wil je meer verhalen horen? Klik dan op volg in je podcast app. En dan staat er over 2 weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Je kan me ook volgen op Instagram, @medicine. Tot snel!